Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Goedenavond, mijn naam is Deborah Sia. Ja, het is zondagavond 2 februari, 8 uur. En welkom bij Bangsa Met, het programma waarin bijzondere Molukkers en Indo's een podium krijgen die werken aan hun droomcarrière. En Bangsa Met wil de nieuwe generaties inspireren en enthousiasmeren voor verschillende vakgebieden. We gaan in gesprek met professionals over hoe zij zo ver zijn gekomen en wat je eigenlijk moet doen om je doel te bereiken. En ook staan we stil bij actuele onderwerpen in het vakgebied en in het Moluks en Indo zijn in de wereld van nu. Want naast onze ambitie en carrière zijn we natuurlijk ook nog steeds Moluks en Indisch. Vanavond zitten bij mij aan tafel Alessa Jozef, Romee Mulder en Meerte Groot. Welkom, dames.
Dankjewel.
Superleuk dat jullie er zijn en welkom hier in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Zijn jullie al een keer eerder geweest?
Ja, 1 keer eerder voor een lezing. Ja.
Oh, wat grappig.
Ik kan me niet goed herinneren wat de lezing inhield, maar dat was tijdens de academie.
Oh, grappig.
We daar,
ja, geweest nou, welkom zijn. Terug.
Ja, dankjewel.
Meerte, Romee?
Ja.
Ja. Jullie ook hier?
Ik kom hier geregeld voor lezingen en avonden.
Ja, ja. Leuk, ja. Leuk. Ik ga jullie eerst introduceren, dames. Alessa Jozef, ik begin bij jou. Benieuwd naar haar Molukse roots, besloot ze een half jaar in Indonesië te gaan wonen. Ze raakte er verknocht aan de cultuur, werd geïnspireerd door het Indonesische vakmanschap en werd verliefd op de mensen. En tijdens haar laatste reis door Java, Bali en de Molukker verzamelde Alessa fijne traditionele stoffen waarmee ze nu haar eigen collectie Istimewa creëert. En met haar creaties hoopt ze het gevoel van thuiskomen en herinneringen te maken zoals zij die ook in haar reizen ervaarde. Dat bijzondere gevoel wil ze met anderen en ons delen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Zeker
ja,
ja.
Goed zo. Ik ga je nu 3 korte vragen stellen. Een camera of een naaimachine voor jou?
Dan ga ik voor nu toch wel even naar de camera, denk ik. Ik vind allebei heel erg leuk.
Ja.
Maar ja, een camera is toch wel iets wat ik al heel lang in mijn handen heb. Dus ja.
Oké.
Okay. De camera.
Want jij fotografeert ook nog naast.
Ja, dat klopt. Ja.
Oké. Okay. En wat maak je dan precies?
Ik werk als fotograaf zelfstandig. Dus ik doe onder andere bruiloften. Dus leg bijvoorbeeld bedrijven vast, visueel.
Oh ja.
Maar eigenlijk alles wat te maken heeft met mensen.
Oké. Okay.
En de fotografie voor Istimewa, dus dat vind ik ook heel erg leuk.
Oh, die fotografeer je zelf?
Ja, precies. Dus,
Oké. Okay. Een kimono of een badstof, een badjas?
Een kimono.
Ja.
Ja,
hè?
Ja,
uiteraard. Wat is het verschil voor jou?
Ja, ik denk bij mij vooral hoe het bij mij het verschil is ontstaan vanuit de stof. Want bij een badjas dacht ik voornamelijk aan een dikke stof, zoals je draagt hier in Nederland als het koud is. Maar de kimono is voor mijn gevoel veel eleganter.
Ja.
Ik maak ze zelf dan vanuit stoffen uit Indonesië. Dus dat heeft voor mij gewoon een bijzondere betekenis gekregen. Ja,
ja. Ja, mooi. Nijmegen of Beuningen, de laatste vraag.
Ik woon nu in Beuningen, maar dan toch liever, ik hou er van de stad. Dus dan naar Nijmegen.
Nijmegen,
ja. Als ik daaruit moet kiezen, ja.
Oké. Okay. Romee Mulder en Meerte de Groot. Ik ga jullie, niet de Groot, maar Groot. Ik ga jullie je ook introduceren. Uit hun passie voor fashion, de liefde voor hun familie en de ontdekkingstocht naar een gemeenschappelijke cultureel erfgoed werd uiteindelijk het kledinglabel Guave geboren. Romee Mulder en Meerte Groot drukken hun identiteit uit in hun ontwerpen. En Guave is als duurzaam kledinglabel hiermee uitgegroeid tot een missie om Batwijk in het westerse straatbeeld te introduceren. Met de boodschap dat verschillen in uiterlijk, cultuur en afkomst omarmd mogen worden. Romee, voor jou heb ik ook 3 vragen. Mm-hmm. Ontwerpen of dansen?
Dat is een lastige vraag.
Ja.
Nu ontwerpen.
Ja.
Denk ik, ja.
Ik heb inderdaad heel lang gedanst en doe dat nog steeds met heel veel plezier. Maar ja, nu met Guave staat ontwerpen en daarmee mee bezig zijn toch wel.
Nou, ja.
Op één, ja.
Ja. Nasi goreng of een patatje met?
Nasi goreng.
Dat is niet zo moeilijk.
Leuk. En maak je die zelf of eet je die het liefst dan gewoon thuis of in Indonesië zelf?
Nou ja, het liefst in Indonesië zelf, maar ja, dat kan je niet altijd zijn.
Nee,
dan maak ik het zelf.
Ja. Ja, ja. zijn jullie vriendinnen of business partners? Dat vroeg ik mij ook even af.
Vriendinnen en ook business partners. Maar dat is, we kennen elkaar ongeveer 10 jaar. Dus vanuit daar is het zo gegroeid dat we nu ook business partners zijn. Maar ja. Dat gaat hand in hand eigenlijk. Ja. Ja.
Leuk, leuk. Ja. Meerte, voor jou ook? Kunst of kleding?
Kleding, want kleding is ook kunst.
Ja. Zegt ze met een smile.
Ja.
Ja. Oké, okay. Een spekkoek of een stroopwafel?
Spekkoek.
Omdat?
Ja, dat een stroopwafel is lekker en spekkoek is ook lekker, maar er komt altijd een extra gevoel bij.
Ja.
Ik denk, oh ja.
Recycled of organic?
Recycled.
Omdat?
Omdat ik denk dat ja, organic is een goed idee, maar recycle is wat we nodig hebben nu op dit moment. Dus sowieso te veel in omloop. En ik denk dat we zoveel moeten recyclen waar we maar kunnen.
Ja, ja. Alright. Nou, we gaan straks verder praten met onze gasten. Maar eerst een lekker nummertje, vind ik zelf. Kindness met Raise Up. Tevens ook een concerttip. Kindness is het alter ego van de Britse producer, muzikant, activist en Grammy-winnaar Adam Bainbridge, die de afgelopen jaren succesvol was als solo-artiest en als producer. Volgende week donderdag, nee, aanstaande donderdag 6 februari in Bitterzoet. En de zaal gaat om 19:30 open en we gaan lekker draaien. En daar komt-ie. Build your people. Make them equal. Raise up your different ones. Sibamba nanny, Sibamba nanny. Build your people. Make them equal. Raise up your different ones. Sibamba nanny, Sibamba nanny. Build your people, make them equal, raise up your different ones, Sibamba Nanny, Sibamba Nanny, raise up, raise up, Nasakani, nummertje was dat, Kindness met Race Up. Dus als je donderdag niks te doen hebt, 6 februari in Bitterzoet, om 8:30 gaan ze lekker spelen. Hey Alessa, je bent Molux Nederlands, toch?
Klopt,
en
dan, ja.
Ik maak altijd een rondje kampong. Dus waar komt jouw grootmoeder vandaan?
Grootvader.
Vader, ja.
Mijn opa komt uit Saparua, uit kampong Iamau.
Ah, ja. Dat ligt, nou, dat is eigenlijk de kampong van Sergio. En mijn kampong ligt eigenlijk naast Iamau. Dus daar heb ik heel vaak rondgelopen.
Leuk, ja. Ja,
ben je al een keer geweest?
Ja, ik ben 2 keer geweest nu, ja.
Hoe vond je dat?
Ja, heel bijzonder. Ja,
ja.
Dat is een heel bijzonder gevoel om daar voor de eerste keer te lopen, zeg maar. Ja.
Ja, ja, ja. Want Jozef, ik dacht dat Jozef ook een... Nou ja, Jozef is ook een Molukse achternaam, maar daar zit geen Molukse bloedlijn in.
Nee, ja, ja. Ik ben gaan kijken en van Iamau eigenlijk, waar ik het gevonden heb, is van de moederskant van mijn opa.
Oké. Okay.
Dus zo ben ik daar terecht gekomen.
Ja, ja. Mooi, ja. Mooi. Hey, waar ben je opgegroeid?
In Beuningen. Ja.
In Beuningen zelf.
Ja.
En nou ja, soms groeien Molukse mensen op in wijken, soms daarbuiten. Kan jij daar iets over vertellen?
Ik heb eigenlijk een hele Nederlandse opvoeding gehad.
Ja.
En bij mij is het eigenlijk tijdens de academietijd op de Kunstacademie in Utrecht eigenlijk die nieuwsgierigheid nog meer ontstaan naar de Molukse roots. En ben ik zo het hele avontuur en de zoektocht ingegaan. Maar een Nederlandse opvoeding.
Oké. Dus op een later moment kwam dat zeg maar tot uiting,
ja,
denk ik.
Ja, dat ontstond zo inderdaad.
Ja. Is er, als je nu zo terugkijkt, is er iets specifieks Moluks zeg maar in je opvoeding geweest? Of zou je dat echt gewoon als een Nederlandse opvoeding...
Je merkt het wel heel erg in de gastvrijheid bij ons thuis. Het eten wat altijd samengaat met het ontvangen van mensen. En het altijd welkom... Of dat mensen eigenlijk altijd welkom zijn thuis.
Ja.
Dus dat uiteraard wel. En ik merkte ook dat ik heel snel me prettig voelde als ik me omgaf door vrienden van Molukse afkomst, Indonesische afkomst. En dat zit er dan toch wel in.
Ja. Hey, in 2017 heb je besloten om een half jaar naar Indonesië te gaan en daar te gaan wonen. Van waar dat besluit?
Ja, ik... Ik ben de eerste keer in Indonesië geweest met mijn gezin, met mijn ouders en mijn broer. Toen hebben we een reis gemaakt door Java en Bali. Daarnaast ook voor het eerst naar de Molukken geweest. En dat heeft me heel veel gedaan en ook heel veel nieuwsgierigheid gebracht. En toen had ik de mogelijkheid om een stage te kiezen. En toen dacht ik, dan is het mooi om die stage voornamelijk in te vullen aan ontwikkeling en die zoektocht die ik heel graag wilde doen.
Ja.
En, toen was dat het perfecte moment om beter kennis te maken met de cultuur en de taal. En op die manier die keus gemaakt.
Herken je veel van jezelf in de mensen daar?
Ja, zeker wel. Het voelde heel erg als thuiskomen. Heel erg vertrouwd, heel erg eigen daar.
Ja.
En dat was ook zo'n bijzondere... ontdekking om zo ver ergens naartoe te gaan en dat het daar gelijk thuis is.
Ja, precies.
Ja.
Gaaf. Hey, je hebt een liefde voor Indonesische traditionele stoffen. Hoe is die liefde ontstaan voor jou?
Ja, ik had het eigenlijk al gelijk tijdens mijn eerste reis daar, dat ik er heel erg gefascineerd door werd. Ik heb ook grafisch ontwerp gestudeerd, dus dan ben je ook wel met beeld en patronen bezig. Dus ik vond wat je in de batik terugvindt, vind ik heel erg mooi. En eigenlijk alle motieven vind ik ook interessant, omdat iedere plek in Indonesië heeft zijn eigen stoffen, die een eigen herinnering hebben en een verhaal van vroeger. Dus dat vond ik heel bijzonder.
Dus je ziet heel veel... Wat is het? Vogels, flora en fauna zie je heel... Maar zie je ook andere dingen daarin terug? Dat jullie werken ermee, dus ik zie het gewoon als een stof, maar...
Nee, wat ik ook... inderdaad, je hebt dan ook het verschil met de Javaanse motieven bijvoorbeeld... ten opzichte van Molukse motieven.
Ja.
Ik heb zelf dan nu ook gewerkt met stoffen uit Ambon...
Ja.
En daar zie je ook de nootmuskaat en de kruidnagel in terug.
Oh ja.
Dus het is mooi dat daar een verhaal in zit. En een cultuur. En dat vind ik heel mooi.
Mooi. Hey, je bent... je hebt Istimewa opgericht.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk wel een klein stukje ook ontstaan vanuit dat half jaar wat ik daar gewoond heb. Ik heb toen eigenlijk een kimono gemaakt met geen voorbedachte raden voor Istimewa. Maar ik merkte dat ik toen ik thuis kwam, vooral ook hier in Nederland weer...
Mm-hmm.
dat ik me er heel erg prettig bij voelde en dat het ook hele fijne herinneringen... en echt een gevoel behield als ik het hier had. En toen ik in afgelopen jaar was afgestudeerd, ben ik dus teruggegaan om te reizen...
En ik heb veel ook in mijn afstudeerjaar met textiel gewerkt. Ik heb geen fashion achtergrond, maar wel altijd iets met textiel gehad. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon het proberen en kijken wat eruit komt. Kijken of mensen het aanspreekt en of het hetzelfde gevoel kan overbrengen bij anderen als dat het bij mij doet.
Ja, en hoe wordt dat ontvangen? Wie zijn je klanten? Wie is je doelgroep?
Ja, eigenlijk is het nog wel heel erg leuk om te zien, omdat ik ben nog niet zo lang bezig, maar de interesse komt vanuit heel veel hoeken.
Mm-hmm.
Uiteraard zijn natuurlijk mensen met Indonesische of Molukse roots daarnaar geïnteresseerd, omdat het heel veel gevoel en herkenning oproept. Maar er zijn ook veel mensen die niet een directe connectie hebben, maar dat het wel heel erg aanspreekt en dat het het gevoel geeft dat het wel iets bijzonders is. En het is leuk om met die mensen dan ook zo'n gesprek aan te gaan en te kunnen vertellen waar de stoffen vandaan komen. En, wat dat
mooi hoor.
Dat is. Ja.
Wat me opvalt is dat weet je, als ik dan naar Indonesië ga, dan ben ik altijd op zoek naar gewoon een mooi ontwerp. En dan kom je altijd op marktjes terecht. En heel toevallig kwam ik op het vliegveld en zag ik een mooie broek. En denk, yes, die moet ik meenemen. Maar wat me altijd opvalt is dat jouw kleurencombinaties, die zijn heel helder en heel fris. Waar komen die stoffen dan vandaan?
Ja, ik denk dat die... Ik ga zelf naar Indonesië toe om die stoffen te bekijken. Dus ik heb niet per se een doel dat ik een bepaalde kleur wil. Maar ik kijk gewoon rond en er zijn bepaalde stoffen die mij aanspreken. Ook heel veel stoffen die ik mooi vind, maar persoonlijk niet dat ene gevoel geeft. En ja, dat ontstaat eigenlijk denk ik uit een moment tussen de stof en ik.
Ja.
En die gaan mee naar Nederland.
leuk. Ja. Doe je dit nu alleen? Ja,
ik ben eigenlijk alleen mee begonnen. Wat voor mij heel erg leuk is dat het een combinatie is van het, van het ontwerpen. Van het met textiel ontwerpen, wat ik heel erg leuk vind. En daarnaast komt ook het grafische stukje voorbij, fotografie en het ondernemerschap.
Ja.
Dat waren allemaal dingen die ik heel erg leuk vond en dat komt allemaal samen.
Wow.
Dus voor nu,
doe je het alleen?
Doe ik het alleen, ja.
Wow.
Maar ik heb natuurlijk altijd mensen om me heen die mij met dingen kunnen helpen en inspireren en waarmee ik goed kan sparren.
Ja, ja. Goed hoor. Hey, want waarom heb je eigenlijk specifiek gekozen voor kimono's?
Ja, dat is dus eigenlijk een beetje ontstaan vanuit de kimono die ik zelf heb in 2017 heb gemaakt.
Ja.
Daar is het een beetje mee begonnen.
Maar je had ook kunnen kiezen voor een mooie blouse of een mooie rok? Of...
Ja, een kimono, het komt ook heel erg bij wat je naar buiten kan dragen. Maar het is ook iets wat je heel erg in huis draagt.
Ja.
En mijn zoektocht ging ook heel erg naar... Thuisvinden en een andere definitie van thuis ontdekken.
Oh ja.
Dus het sloot ook wel heel goed aan bij mijn persoonlijke interesse en zoektocht van de afgelopen jaren.
Mooi, mooi.
De kimono sloot daar goed bij aan.
Ja. Echt mooie gedachte daarbij ook. Ja. Hey, en wat is jouw missie? Is het gewoon echt lekker verkopen of heb je een bepaalde...
Het is natuurlijk...
Of stijgende doel.
Voornamelijk begon het bij mij omdat ik gewoon heel graag het wilde delen met anderen. En het laten zien. Ik heb ook altijd heel erg getwijfeld in de laatste tijd om... Of ik ook iets daar wil starten in Indonesië. Dus het zou voor mij heel mooi zijn om vooral die connectie en die samenwerking met de plekken daar te kunnen doen. Dus voor mij zou het heel mooi zijn om... een atelier te kunnen hebben in bijvoorbeeld in Java of deels ook op de Molukken.
Mm-hmm.
En daar jonge makers net als ik eigenlijk in het proces te kunnen meenemen, zeg maar. En elkaar te inspireren, ja.
Ja, mooi. Mooi. Hey, en wanneer ben je eigenlijk het meest gelukkig? Wanneer je werkt voor inderdaad je eigen onderneming, hè? Is de Mewa ateliers? of wanneer je achter de camera staat? Net noemde je even de camera, maar ik hoor je nu ook heel overwogen en heel passioneel vertellen.
Ja.
Waar krijg je het meeste energie van?
Ja, ik denk wel zeker allebei. Beide dingen zijn wel iets wat ik, waar ik heel veel energie uit haal. En daarom ben ik ook heel erg bezig met die combinatie dat ik de vrijheid heb om te kunnen fotograferen. Om voor mezelf te werken, dus altijd kunnen doen waar, ja, waar mijn hart op dat moment ligt.
Ja.
En ja, dat komt ook in Istimewa samen. Dus ja, beide wel. Ja. Zeker. Ja.
Wat betekent Istimewa eigenlijk?
Ik was begonnen vanuit dat ik heel vaak het woord bijzonder gebruikte om mijn ervaringen te omschrijven.
Mm-hmm.
En toen was ik met een vriendinnetje met wie ik in Indonesië heb gezeten aan het brainstormen. En toen kwamen we eigenlijk op dat bijzonder ook vertaald kan worden als Istimewa.
Ja.
Dus toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, dit moet hem zo zijn. Ja.
Mooi krachtig woord is dat.
Ja.
Istimewa. Ja, als je nu zo terugkijkt naar de dag waarop je begon, hè, vorig jaar een beetje, of misschien wel eerder, mm-hmm, in het denkproces, waar ben je dan het meeste trots op?
Waar ik het meeste trots op ben, lastige vraag. Maar ik denk toch wel dat het een uiting is geworden van iets wat mij... ja, waar mijn belang ligt nu en waar mijn hart ligt. En dat ik daar iets van heb kunnen maken waar ik, waar ik mensen mee kan inspireren. Maar ook dat ik daar mijn werk van kan maken nu.
Ja.
Dus dat ik echt doe wat ik leuk vind.
Ja. Mooi, mooi. En wat is het grootste compliment wat je tot nu toe hebt gekregen? Misschien van een klant of van een...
Geen exact compliment dat ik zou weten, maar vooral als mensen geëmotioneerd raken op zowel het gebied voor Istimewa als fotografie.
Dat zeg je? Ik.
Als mensen geëmotioneerd raken in een positieve manier. Of ja, dat vind ik een heel mooi compliment.
En kan je ons meenemen, zeg maar, in dat compliment?
Nou ja, dat zijn natuurlijk verschillende soorten. Maar ik was laatst voor een groep oudere mensen aan het koken met mijn schoonzusje en mijn moeder en wat mensen.
Yeah.
En daar zat een man met Indonesische achtergrond en we hadden muziek aan en hij bekeek die kimono's en hij raakte daar heel erg geëmotioneerd door op dat moment. Dus dat vind ik hele mooie complimenten eigenlijk.
Wauw,
ja.
Mooi hoor.
Ja.
Ja. Grappig. Hey, ik heb jou gevraagd om muziek mee te nemen.
Ja.
En je had twee hele leuke nummers meegenomen. Maar ik heb gekozen voor Galaske Tiga.
Leuk.
Van Late This Night.
Ja.
Wie zijn dat?
Ja. Ik denk dat het eigenlijk de man van een collegaatje van mijn stage in Indonesië, dat hij in die band zit, weet ik niet zeker.
Yeah.
Maar volgens mij ben ik er daarop gekomen. Maar ik vind hun, zij maken echt hele groovy, funky muziek. Dus ja, geeft me een heel goed gevoel.
Yeah. Ja. Heb je hier ook een speciale herinnering bij dit nummer?
Nou, ik heb hem heel veel gedraaid in de en bijvoorbeeld ook in de auto naar in Indonesië, in Jakarta met vrienden onderweg naar de shoot. Dus dat soort herinneringen komen er bij mij naar boven.
Wauw.
Ja.
Nou, we gaan muziek draaien, een speciaal nummer voor Alyssa. Komt-ie. nummertje hoor.
Ja.
Die ga ik morgenochtend lekker opzetten. Romy en Myrthe, superleuk dat jullie ook hier zijn. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Want het lijkt wel alsof jullie elkaar langer kennen.
Ja, ja zeker. We kennen elkaar nu 10 jaar. Dus we hebben, net als Alyssa, ook op de HKU gezeten in Utrecht. De Kunstacademie. En daar hebben we elkaar leren kennen. Op de opleiding modevormgeving.
Grappig, grappig. Ja. En jullie zijn Indische, Myrthe.
Ja.
Nou, we gaan even een rondje Kampo maken, net zoals net. Hoe liggen de lijnen in Indonesië voor jou?
Ja, ik heb sinds een aantal jaar contact met familie. Mijn vader is Indisch en van mijn oma's familie woont daar nog een deel. En daar heb ik sinds een aantal jaar contact mee. Dus dat is heel leuk en dat breidt zich ook steeds een beetje verder uit.
Ja. Yeah.
En die heb ik ook bezocht met mijn vader een aantal jaar geleden. En sindsdien zijn we connected op social media. Dus dat is heel erg leuk. En een nichtje van mij is hier geweest. En nou binnenkort ga ik naar Indonesië met Romee ook. En dan doe ik een rondje familie.
Ja, yeah. Yeah. Want waar komt jouw papa vandaan dan?
In Surabaya.
Surabaya, ja. Oh ja, oh ja. Oké. En jij, Romee?
Ja, mijn vader is Indisch inderdaad. Die is in Nederland geboren. En mijn oma komt uit De Gaal, midden Java, aan de noordkust. En mijn opa uit Blitar.
Oh, wauw. Dus, ja. Dus we hebben hier echt alle hoeken van Indonesië zijn gewoon vertegenwoordigd. Vet.
Ja, ja.
Hey, en waar zijn jullie opgegroeid, Myrthe?
Ik ben in Almelo opgegroeid.
Almelo.
Ja.
En jij?
Hengelo.
Hengelo, ja, is,
allebei in Twente, ja.
Maar jullie kennen elkaar niet voorheen?
Nee, dat is toeval. Nee.
Ja,
ik weet nog wel dat we elkaar leerden kennen. En dat mijn accent was denk ik toen zeker nog een stuk sterker. Dat Romy zei, kom jij uit Twente? En zei ik, ja, kom uit Almelo. Ik ook. Ik kom uit Hengelo. En toen dacht ik, helemaal niet. Je gaat super ABN. Maar ja, dat was heel leuk. Dus ja, dat was al de eerste connectie. En toen kwamen we erachter dat we allebei Indisch waren. En toen, nou ja.
Nou, dan was het dikke mik.
Ja.
Ja, precies. Hey, ja, ik vroeg dat net ook aan Alessa van of je dan ook echt iets Indisch hebt nou ja, qua opvoeding, of dat nou echt Indisch was of Nederlands. Romee, kan jij daar wat over vertellen? Dat bij jullie thuis ging?
Ja, ik denk dat ik een redelijk Nederlandse opvoeding ook wel heb gehad. Maar dat het gedeelte van familie en samen eten en veel samen zijn, dat wel echt het Indische tintje was, zeg maar. En we gingen vaak met familie op vakantie. En ik ging vaak bij mijn oma in de weekenden logeren. En dan kwamen ook allemaal ooms en tantes langs. En ja, dat iets is wat dan heel vanzelfsprekend is.
Ja.
Ja, dat heb ik op die manier wel heel erg meegekregen.
Mooi,
ja.
Mooi. Jij, Myrthe?
Ja, ik heb denk ik ook wel echt een Nederlandse opvoeding gehad. Zo kijk ik er wel naar. Ik ben ook heel opgegroeid met met de Nederlandse familie van mijn moederskant. Maar eigenlijk als ik dan kijk van ja, wat kenmerkt vaak ook Indische families, vind ik dat ook heel erg bij mijn Nederlandse familie. Dus dat is eigenlijk gewoon, ja, bij beide families voel ik dat heel erg, dat familiaire gevoel en samen eten en samen zijn en altijd bij elkaar terecht kunnen. Dus ja, dat is eigenlijk...
Misschien is dat gewoon iets Twents.
Ik denk ook dat het wel iets te maken heeft met Twents, ja. Ja, moet je nog opschap. Okay.
Hey, jullie hebben ook een prachtig merk, hè? Hoe moet ik dat precies uitspreken?
Guave.
Oh, guave. Oké. Okay. En kunnen jullie daar... Of nou ja, allereerst, waar komt dat... Waar komt die naam vandaan?
Ja, dat is... Het is eigenlijk best wel was een hele random brainstorm actie. Want we wouden een naam, maar we wouden ook niet per se iets wat heel nagedacht overkwam of zo. We dachten van, het moet gewoon kort, simpel en niet te moeilijk zijn. En toen gingen we gewoon brainstormen. En toen zei ik opeens van ja, wat denk je dan aan als je op vakantie gaat naar Indonesië? En toen zei ik, weet je wat mij echt nog bijstaat de eerste keer dat ik ging? Dan kregen we zo'n roze drankje. En toen vroeg ik, wat is dat? En toen zei die stewardess, ja, dat is guavesap. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar daar was ik dus sindsdien altijd gefascineerd door. Omdat het dus ook een mooie kleur heeft. En toen dachten we, ja, guave is misschien wel een goede naam. Want dat groeit. En dat is ook op andere plekken in de wereld te vinden. In Brazilië bijvoorbeeld. En we dachten, dan zijn we ook niet heel erg vast aan dat Indonesische per se... Maar ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
Ja, Ja, nu je het zo zegt, inderdaad. Het is een roze, toch? Het lijkt op een mango, maar van binnen is het weer roze.
Ja, en je hebt ook volgens mij een licht groen-geelachtig.
Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Grappig, grappig. Hey, kunnen jullie iets vertellen over jullie prachtige label, Romee?
Ja. We zijn ongeveer nu 2,5 jaar geleden zijn we met Guava begonnen. En zoals Meerte net al zei, we hebben elkaar op de HKU leren kennen. En kwamen erachter dat we allebei een gelijksoortige familiegeschiedenis hebben en achtergrond. En in de jaren daarna zijn we daar steeds meer mee gaan doen. En hebben we daar meer interesse voor gekregen, ook samen.
Mm-hmm.
En we hebben 4 jaar samen gewoond. En eigenlijk in die tijd is het een beetje ontstaan dat we dachten, we willen iets doen met onze modeachtergrond en interesse voor textiel. Maar ook cultureel erfgoed en kunst. Dus ja, al onze interesses wilden we een soort samenvoegen. En en het uiten van onze identiteit was daar ook een belangrijk aspect bij. En daaruit is Guava eigenlijk ontstaan. Een manier om iets met onze Indische achtergrond te doen. En met het ambacht van batik zelf.
Ja.
Omdat we ook naast het ontwerpen van kleding ook het ambacht heel interessant vinden. En de technieken en hoe dat precies werkt en hoe het is ontstaan, hoe lang het al bestaat. En om dat ook te kunnen ondersteunen. Door de batik te gebruiken en mensen hier er ook over te vertellen. Omdat het zo. Ja, heel veel mensen hebben nog wel een lapje stof thuis. Of een tafelkleed. Ja. Of iets in de familie. Sommige mensen gebruiken het, sommige niet. En,
ja.
Dus je hebt al heel snel herkenning. En omdat je er dan net op een andere manier iets mee doet, kan je het gesprek daar ook weer over hebben. En
ja.
Mensen vertellen over waar het vandaan komt, hoe de techniek er echt eigenlijk, hoe het werkt. En
ik heb natuurlijk op jullie website gekeken. En wat mij opvalt is dat jullie de stof ook combineren met andere stoffen.
Ja.
Klopt dat?
Ja. Ja. Ja.
En vanwaar de keuze, zeg maar, omdat volgens mij met jeans of.
Ja, we hebben vanaf het begin al wel gedacht dat we het ook wel aan een brede doelgroep graag willen willen maken. Dus natuurlijk zijn Indische mensen of mensen met een Molukse achtergrond ook geïnteresseerd, omdat ze die herkenning hebben van de stoffen. Maar we vinden het zoiets moois dat we dachten, we willen meer mensen hiermee bereiken. En we zijn ook heel erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van stoffen en textiel. Dus we hebben er gekozen om daarnaast ook duurzaam geproduceerde stoffen te gebruiken.
Ja.
Die dan even van kleur zijn bijvoorbeeld. Dus we hebben nu stoffen gebruikt die gemaakt zijn in Enschede.
Oh, wat leuk.
Weer een ander deel van onze roots zeg maar representeert.
Yeah.
Omdat daar de textielindustrie heel groot was voor de industrialisatie.
Yeah.
En alles naar andere landen werd verplaatst. En nu zijn er ook weer mensen die weverijen weer een nieuw leven inblazen. Want ja, de kennis die ligt daar wel.
Yeah.
En daar gebruiken we stoffen van die dan van gerecyclede garens zijn gemaakt. Of van organisch katoen bijvoorbeeld, ja. Biologisch katoen. En dat combineren we dan met de batik.
Wat leuk dat jullie beide werelden dan ondersteunen.
Ja,
en nieuw leven inblazen. Wat grappig, joh. Hey, en hoe heet dat? En wat vind jij dan zo bijzonder aan die techniek van batik? Want dat noem je net een paar keer.
Mm-hmm.
Wat is daar zo speciaal voor jou aan?
Nou, het is een techniek die heel veel tijd kost en heel veel aandacht. Dus het vooral, het is natuurlijk ook ontstaan in de tijd dat er nog helemaal geen industrialisatie was. Of dat dingen met machines gingen. Dus je moest echt met een klein pennetje, de chanting waar ze de batik tulis mee maken. Dat was je enige tool eigenlijk.
Ja.
Dus je had geen machines of geautomatiseerde dingen die je konden helpen. Je moet het kost heel veel tijd en het wordt ook overgedragen van moeder op dochter vaak.
Ja.
En er zit gewoon heel veel culturele betekenis ook achter.
Ja.
Dus het is en de tijd en de aandacht die het geeft en de liefde. En er zit heel veel in, omdat een doek maken soms weken of of maanden of jaren kan kosten, afhankelijk van het patroon.
Ja.
En ja,
oh,
dat
ja, wow.
is gewoon heel mooi. Dus, ja.
Is het dan ook echt een vrouwenstof? Omdat het dan van moeder op dochter of van oma naar... Nee.
Niet per se.
Nee.
Nee, je hebt wel... het is ook afhankelijk van de plek en van het dorp waar je de batik vandaan haalt. Dus sommige dorpen hebben helemaal hun eigen patronen die zijn ontwikkeld. En sommige doeken zijn wel gemaakt voor vrouwen. Bijvoorbeeld om hun pasgeboren baby in te dragen. Dus een slendang die ze dan gebruiken. Oh, ja. En die bepaalde patronen hebben die de baby dan ook weer beschermen bijvoorbeeld. Maar sommige doeken zijn weer voor mannen die het bos in zouden moeten gaan. Of een bepaalde andere bescherming met zich meekrijgen.
Ja.
Dus dat is vanuit vroeger heel erg zo geweest. En,
vanuit welke hoek van Indonesië is dat? Of is dat, geldt dat voor heel Indonesië? Ik weet
nou,
het niet hoor.
Het batik wordt voornamelijk op Java gemaakt. Dus heel veel. De andere eilanden hebben ook andere soorten stof. Bijvoorbeeld ikat ook. Of andere weefstof en technieken. En,
waar zijn we nu?
Oh.
Waar zijn we nu? Ik ga er zomaar doorheen praten, jongens. Ik wilde even communiceren met de techniek waar we nu zijn, maar ik wil even de tijd in de raad houden.
Ja, ja. En dus het is gewoon afhankelijk per regio, maar
Mooi, mooi. Ja. Hey, en wat is voor jullie het mooiste collectie-item dat jullie hebben, Mjarte?
Ja, vind ik best wel lastig.
Ja?
Maar ik denk wel dat er dat we allebei heel erg trots zijn op de huidige collectie met de pakken. Die dus een combinatie zijn van textiel uit Enschede en Indonesische of Javaanse batik.
Mm-hmm.
Dat was ook voor de eerste keer dat wij een grotere collectie maakten. Die van grotere schaal was. Die we ook niet zelf hebben geproduceerd, maar die we hebben laten produceren in een atelier in Amsterdam-West. Het Gildenlab. En dat was bijzonder. Dat hebben we voor crowdfund. Dus daar hebben we keihard voor gewerkt. En
wow.
Met heel veel support van mensen hebben we dat kunnen realiseren. En ik denk dat dat gewoon heel gaaf is om te merken dat je dus een platform krijgt en hebt gecreëerd. En dat mensen daar enthousiast over zijn. En je dan dat gunnen om dat te kunnen doen. En dan vervolgens is het product daar. En dan is het best wel spannend van we hebben dit wel bedacht, maar dan. En om vervolgens daar dan weer hele positieve reacties op te krijgen. Dat is gewoon super, super tof.
Ja,
ja.
Vet hoor.
Ja.
Hey, en want behalve dat jullie kleding ontwerpen, doen jullie ook andere dingen. Want onlangs hebben jullie een batik workshop gegeven hier in Amsterdam. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe
ja.
was dat?
Ja, dat was heel leuk.
Ja. Ja. Het was helemaal uitverkocht, zag ik.
Het was helemaal uitverkocht.
Ja.
Ja, en we deden dat samen met een goede vriendin van ons, Sabine Bolk. Zij is batik expert en kenner. Zij doet al meer dan 10 jaar onderzoek naar batik.
Wow.
En is ook meerdere keren in Indonesië daarvoor geweest. En het was echt heel leuk. Mensen die waren super enthousiast en hadden allemaal verschillende redenen ook waarom ze mee wilden doen. Of als ode voor hun oma. Of weer meer in contact met hun eigen cultuur. Of gewoon uit interesse mooi vinden van de stoffen zelf willen doen. Dus,
superleuk.
Ja.
Nog mooie creaties gezien om jullie collectie op te nemen.
Nee, dat is fantastisch. Want het is mensen die ervaren dan ook eigenlijk hoe lastig het is.
Ja.
En sommigen die hebben gewoon meteen heel gevoel daarvoor. En dan komen er ontzettend mooie dingen uit. Het is heel leuk om te zien. Om iedereen ook zo geconcentreerd mee bezig te zien. En dan over te praten. En dat maakproces op kleine schaal te maken. Ja.
Grappig. Staat er nog iets op de planning binnenkort qua workshop?
Ja, we gaan het herhalen, maar we hadden al een wachtlijst. Dus we vermoeden dat die helemaal vol zal zijn. Maar via onze Facebookpagina zullen alle komende events wel weer worden aangekondigd. Dus we gaan het zeker herhalen.
En hoe kunnen we jullie vinden als we willen deelnemen?
Via de Facebookpagina Guave.
Okay.
Guave.
Oké, hartstikke goed. Hey, ik heb nog even een slotvraag. Want we hebben natuurlijk contact gehad, ook via e-mail. En in jullie e-mail staat het volgende. Slow fashion, die snap ik. Handcrafted, snap ik ook. En made to last. Kan iemand mij vertellen wat jullie daarmee bedoelen?
Het idee was om nieuwe dingen te maken, wel. Maar dat is ook wel soms een beetje een conflict in ons. Van ja, willen we heel veel nieuwe dingen maken en de wereld inbrengen? Maar we hebben met het idee van we maken iets wat enigszins voor ons tijdloos is of kan zijn. Mm-hmm. Waardoor mensen die het dus kopen gewoon een hele poos aan kunnen. Dus dat tweedelige pak, dat kan afzonderlijk. Die twee delen kunnen afzonderlijk van elkaar gedragen worden, kunnen samen gedragen worden. En op die manier willen we dat eigenlijk een beetje stimuleren om mensen een bewust aankoop te laten doen waar ze dus gewoon heel lang mee kunnen.
Ja.
En we hebben het ook wel eens over om het zeg maar circulair te maken op een bepaalde manier. Dat klanten weer terug kunnen komen. Ja, en we zijn daar ook een beetje nog aan het uitzoeken wat daarin mogelijk is.
Ja, echt de duurzaamheid in jullie label. Mooi. Hey, jullie hebben 4 nummers meegenomen. Maar ik heb voor 1 nummer gekozen. Ode aan Marvin Gaye. Wat is hier zo speciaal voor jullie aan dit nummer? En jullie kijken naar elkaar.
Welk nummer is het? Oh, sorry.
Night Shift.
Oh, op die manier. Yeah. Oh, ja. Oh, van de Commodores. Yeah. Ja, we hebben het over de Commodores. Night Shift.
Precies. Die hebben we heel veel gedraaid.
In de startfase.
Toen we nog samen woonden. Yeah. Dat was ook de periode dat we allebei gingen afstuderen. We zijn uiteindelijk in dezelfde week hebben we ons diploma opgehaald. En toen hebben we heel veel in de avond doorgewerkt. Ja. En met dit nummer lekker. Als de support. Ja.
Lekker. Nou, dan komt die Night Shift van de Commodores. Atja Siwabesi Stoffels. Zij is schrijver, ondernemer en heeft haar eigen blog Simpel Sap. En voor Bankzij schrijft ze iedere uitzending een column waarin ze haar simpel, sappige kijk op de wereld met ons deelt. En we gaan zo luisteren naar het stuk van Atja. Maar ik ga het eerst even inleiden. Let op je woorden. Hoe vaak hebben we dat in ons leven gehoord? En woorden hebben waarde. Maar wat is de waarde van de woorden die vervagen? Hier komt het stuk van Atja Siwabesi Stoffels over taal en tijdelijkheid.
Over taal en tijdelijkheid. Help, mijn taal gaat dood. Haar simpele sappigheid sijpelt weg. Haar boemboe verflauwt, de woorden vervagen. Kei gezellig in plaats van rami. Eigen schuld, dikke bult in plaats van kapo. Knuffel. In plaats van polo. Help, mijn taal gaat dood. Met haar sterft een generatie uit. Geen chamara's meer in de kerk, maar kortgeknipte grijze boblijntjes. Tijdens de preek Oud-Maleis op Facebook Bahasa Indonesia. Waar is mijn taal gebleven? Help, mijn taal gaat dood. Kan ik haar nog reanimeren? Of is het tijd om haar te laten gaan? Taal stroomt. Maar soms ga ik kopje onder. Als ik beweer dat het hier ruikt naar stink en ik Maluhati ben, maar mijn collega niet uitgelegd krijgt wat dat is. Taal is in beweging. Maar waarom voelt het dan alsof ik achterblijf? alsof de woorden van nu tekortschieten om de verhalen van vroeger nog te vangen. Onze identiteit tentoongesteld in een strak getrokken lijstje. Het is alleen echt aanbon als je binnen de steeds smallere lijntjes blijft kleuren. Taal is vloeibaar. Soms glibbert ze door mijn vingers, als ik mijn vinger op de zere plek probeer te leggen. En praat als een belanda, omdat Nederlandse woorden het snelst ter plaatse zijn. Maar ayarmata kutumpa voelt toch beter dan huilen. Manis smaakt zoeter dan zoet. En sadab is bevredigender dan heerlijk. Toko, sunang, pisang. Mijn taal komt uit vreemde monden, steeds vaker gemixt met een regionaal dialect. Als ik wil dat ze blijft leven, zal ik haar moeten delen. Mijn woorden laten rijgen tot zinnen, laten verweven in andere verhalen, en anderen toestaan mijn taal te delen en te eren op hun eigen manier. Help, de taal gaat dood. Ook al sterft de taal van toen, wij kunnen voor altijd blijven vertellen. Met daad en woord, in woord en geschrift, met de tekens aan de wand. Want, ook al herkennen we ons niet altijd in elkaars verhalen, we kunnen altijd blijven luisteren. We hebben altijd onze taal nog. Die van onze handen en ons hart. Laten we vertellen en luisteren. Beschrijven en bekijken. Dan zien we de patronen. Stoffen we ze af. Blazen we ze nieuw leven in. Passen en meten we ze. Net zolang tot ze passend zijn voor ons leven van nu. Zo herdenken, eren en vereeuwigen we. Kleuren, vieren en versieren we. Door steeds opnieuw te kijken, steeds opnieuw te luisteren naar de taal van toen en de vertelsels van nu. Want wij vinden onze woorden wel, onze weg. We versmelten zonder te versplinteren, zolang we maar blijven vertellen.
Heel mooi stuk, vond ik, toen ik dit gisteren voor het eerst luisterde. Ik vind het mooi, luchtig en echt van nu. En ik ga ook even een reactie vragen hier bij jullie. Romee, mag ik bij jou beginnen?
Ja. Ja, heel mooi. Het deed me aan verschillende dingen denken. Ook taal en hoe je dan, hoe bijvoorbeeld Meert en ik communiceren met elkaar. En dat we, ook bijvoorbeeld dat we uit Twente komen en daar soms andere op een hele snelle manier met elkaar kunnen communiceren. Maar ook ja. Die samensmelting van verschillende werelden en culturen ook. En wat we ook in onze in Guave met de batiks ook weer terugvinden. Dat daar we zijn die stoffen soms ook helemaal aan het ontrafelen. En dat er allemaal verhalen uitkomen.
Ja.
En landen en geschiedenis en culturen. En,
dankjewel.
Ja, mooi.
Dankjewel. En jou, Alyssa?
Ja. Prachtig stuk. Ik vond het heel erg mooi. Ik vind taal is voor mij ook iets wat de afgelopen tijd ook heel belangrijk is geworden. Omdat ik ook zelf de taal ben gaan leren. Om daardoor ook mijn kennis en mijn contact met de familie te kunnen vinden.
Ja.
Dus het is heel mooi om haar daarover te horen praten. Maar ook dat stukje dat er inderdaad delen van taal kunnen vervagen. Maar in mijn geval is het eigenlijk andersom binnen de familie. Dus dat ik het juist probeer te vinden en dan ook weer te kunnen delen.
Ja, ja. Mooi. En jij, Meerte?
Ja, heel mooi. Ik maakte ook wel een beetje link naar dat vervagen. Dus ja, het vervaagt ook. Hè. We verliezen ook mensen van een bepaalde generatie natuurlijk. Nu, ja, die nog een sterke binding hebben. En ja, de nieuwe generatie past zich misschien op een andere manier aan. Dat je toch een beetje een bepaalde binding mist. En ook wel een beetje, er klonk ook wel een beetje het gevoel in van ja, dat toch een beetje misschien niet krampachtig, maar toch doelbewust toch weer daaraan vasthouden. En ik denk dat wij drie dat sowieso doen op een bepaalde manier. In
ja, training, zeker. Maar ook in jullie werk, hè? Ja, ook met de stoffen en met jullie ontwerpen. Ja, is dat eigenlijk een hele mooie Nou ja, ook weer een mooie taal.
Ja.
Alleen wordt dat op een andere manier geuit. Prachtig.
Ja,
hey, wat mij is opgevallen is dat jullie alle drie eigenlijk op zoek zijn geweest naar jullie roots. Ik weet toevallig dat Rome en Meert hebben deelgenomen aan het programma Tracing Your Roots van Yvette Kopijn. En Alissa, jij bent op reis gegaan naar Indonesië. En dat triggert mij wel even om daar naar door te vragen. En ik moet heel kort zijn, maar... het lijkt wel alsof we externe tools zeg maar, nodig hebben om onze afkomst te herdefiniëren. Zo zie ik dat een beetje. Denken jullie dat dit puur te maken heeft met jullie persoonlijke ontwikkeling? Hoe zien jullie dat? Even kort. Meerte.
Ik vind het heel lastig, maar dat externe is zeker zo. Maar dat heeft denk ik te maken met de context waarin je bent opgegroeid. En wat er beschikbaar is. En hoe beschikbaar... mensen in je omgeving zich ook willen stellen ja. om je daarin te begeleiden. Ja,
ja, ja. Nee, dat herken ik wel. En jij, Romee?
Ja, ik denk dat andere mensen je heel erg kunnen helpen in je zoektocht... omdat je daar herkenning bij vindt. En ook een soort thuisgevoel. En ja, het is ook allemaal best wel lastig. Maar als je het samen doet, dan vind je meer ook, denk ik. En dat is ook ja, heel mooi, omdat... Te delen.
Ja. En voor jou, Alissa?
Ja, zeker ook wel. En bij mij was de zoektocht, het contact met de familie... was er op dat moment voor mij niet. Dus die ben ik eigenlijk ook gaan zoeken in Saparua.
Ja.
Dus daarbij ben je echt afhankelijk van de taal. En de mensen daar om te gaan zoeken van kampong naar kampong. Waar komen wij vandaan? Dus
ja.
Met elkaar vind je dat dan.
Ja. Bijzonder is dat. Bijzonder omdat ik aan de ene kant denk van... Oh, weet je, het zou mooi zijn dat we het van huis uit meekrijgen. Maar het is ook wat jij zegt, Meert. Is dat, nou goed, het is ook echt afhankelijk van de situatie zelf. Ik ga heel snel, want de luisteraars van Bang Samet weten... dat ik altijd afsluit met 3 puntjes op de i... en ik weet niet of ik 3 puntjes op de i kan zetten vandaag. Maar Meerte, voor jou de vraag. Wat wil jij graag de volgende generaties meegeven qua Indo's of Molukkers? Maakt niet uit, mensen uit Indonesië.
Ik hoop dat mensen zichzelf onderwijzen en zichzelf willen en kunnen zijn.
Ja, mooi. Mooi. Voor jou, Alissa, juggle of bescheidenheid siert de mens?
Dan denk ik... bij mij bescheidenheid, omdat ik me in bescheidenheid het dichtst bij mezelf voel,
ja,
denk ik.
Ja. Mooi, mooi gezegd. En voor jou de laatste vraag, Romee. Welke Indische dame of heer zou je graag willen ontmoeten? En wat zou je hem of haar willen vragen als je slechts 1 vraag mocht stellen?
Dat vind ik echt heel lastig.
Ja.
Ik had Kartini graag wel willen ontmoeten. Dat is het eerste waar ik aan denk.
Ja.
En hoe ze zich als vrouw heeft gevoeld in haar verzetstrijd.
En wat zou je haar willen vragen?
Hoe je als vrouw staande kan blijven. En hoe zij zich heeft gewapend in destijds.
Mooi, mooi, mooi. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van de uitzending... ik wil heel graag mijn gasten Alissa Jozef, Romee Mulder en Meerte Groot ontzettend bedanken voor jullie komst, openhartigheid en gezelligheid.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Echt super tof dat jullie er waren en succes de komende tijd met alles wat jullie gaan doen. Als ik iets kan doen, let me know. Vanaf morgen is de podcast te beluisteren op bangsa.online. En mocht je ons nog niet kennen, volg ons dan via social media. Techniek was in handen van mijn neef Sergio Matatula. Dankjewel Sergio, applaus.
Dankjewel.
En volgende week een nieuwe uitzending van ORAS, namelijk het programma Patrouille met Machete Hukom en Jacqueline Vorst. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Amato. Race right by me, too fast to really understand. Too far removed from the truth, the white blues are playing blackjack. Tell me, what do I look like? Does it matter what I look like? We know what's at stake, our worries deep. We sit on wait while we should sleep. And we have a dream. We dream of having what for more than big defenses. We have a dream. A dream where all the lies were
and I never had the